We gaan weer kijken naar Efeze, geweldige brief. Een van de vier gevangenisbrieven die Paulus heeft geschreven. De andere, Filemon, Colossense, Filippense en Efeze. En je kan natuurlijk zeggen, nou, Paulus had niks anders te doen. Dus het is goed dat hij die brieven schreef. Maar wat geweldig, wat zijn we blij en dankbaar met die brief van Efeze. En ik weet niet of jullie wel eens kijken naar YouTube, van die YouTube-filmpjes. Ik vind dat wel leuk, hardloopfilmpjes of muziekclips, worship. Maar waar ik echt een vreselijke hekel aan heb, echt bloedirritant, zijn die reclames. Wie heeft dat ook, ja? Echt, ik ben zo'n persoon die al gaat klikken voordat je kan klikken. Weg ermee. Maar er is één soort reclame, daar blijf ik altijd wel kijken. Die pakt mij, dat is mijn zwakke plek. En dat zijn die reclames van voor en na. Dan heb je bijvoorbeeld zo'n iemand met gigantisch overgewicht en dan zie je zo'n pilletje. En als je dit koopt, binnen 2 weken, boom, een sixpack. Of iemand die kalend is en een smeerseltje op zijn haar en bam, een bos met krullen. Of iemand die heeft van, nou joh, als je deze sokken neemt, joh, dan ga je veel harder hardlopen. Dan zie je opeens iemand aan een speer gaan. Dus als je ooit afvraagt, wie koopt dat soort spullen? Ja. Maar, na ongeveer 30 miskopen ben ik steeds kritischer aan het worden. Omdat ik aan het leren ben, langzaamaan, van joh, je moet echt goed nadenken, Kors. Is het geloofwaardig? Is het betrouwbaar wat die persoon zegt? Kan de belofte, ook eens zo mooi ingepakt, uitkomen? En dat doet me denken aan een verhaaltje wat ik jaren geleden hoorde. Er was een kerkdienst ergens in Engeland. En het was afgelopen en iedereen naar huis. En de koster, je weet wel, zo'n conciërge van de kerk, die was aan het opruimen. De lege koffiebekertjes die mensen toch per ongeluk hadden laten staan, opruimen. En ergens op zijn stoel zag hij een oud bijbeltje. Hij zag een oud bijbeltje en hij dacht, oh, iemand is zijn bijbel vergeten. Even kijken voorin, van wie is het? Dus hij keek voorin, maar hij zag geen naam. Hij denkt, oh. Dus hij zat te bladeren, misschien staat het ergens anders, misschien achterin. En hij zat zo te bladeren in dat oud bijbeltje, verfrommeld, allemaal kreuken erin en zo. Maar heel vaak zag hij achter een tekst de volgende letters, T-A-T. En een paar bladzijden verder, T-A-T. En iets verder, T-A-T. En hij dacht, wat betekent dat, joh? In het Nieuw Testament bijna overal T-A-T, T-A-T. Zondag, een paar dagen later in de kerk, zo'n oud vrouwtje naar en de kosten toe. Meneer, heeft u mijn Bijbel gevonden? Ja, die heb ik gevonden. Dat zal deze wel zijn. Die vrouw, een grote glimlach. Ja, want ik heb hem deze week al gemist. En hij vroeg aan haar van, joh, even benieuwd. Waarom staat er overal T-A-T? En weer zo'n glimlach van die vrouw. En er staat, tried and true. Ik heb het geprobeerd en het is waar. Fantastisch. De clue van dit verhaal is niet van schrijf je naam vooraan de Bijbel. Maar de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de Bijbel. Nou, de Bijbel is transformerend. Het verandert je. Er is een voor en er is een daarna. Nou, waarom vertel ik dat? Omdat eigenlijk Efeze 2, waar we vandaag naar gaan kijken, heb je 3 blokken van voor en na. Voor en na. Het eerste paar versen, ja, is eigenlijk niet zo vrolijk. Daar zegt Paulus, die het geschreven heeft, van jongens, jullie waren geestelijk dood. Jullie kenden God niet, jullie waren ongehoorzaam, egoïstisch en jullie waren heel erg ikgericht. In plaats van God gericht. Bezig met jezelf. In plaats van met hem. Jullie deden alleen maar slechte dingen. En dat verdient straf. Nou, als je dat leest in je dagboekje 's ochtends vroeg. Dan word je niet blij van. Dan word je niet vrolijk van. Maar dan gaat het verder. En die tekst komt erop. Maar God is vol barmhartigheid. Hij wil ons graag vergeven. Omdat hij zo ontzettend veel van ons houdt. Daarom heeft hij ons tegelijk met Christus geestelijk levend gemaakt. Want we waren geestelijk dood door alle slechte dingen die we gedaan hadden. We zijn dus alleen maar gered doordat God zo geweldig goed voor ons is geweest. En niet omdat we het verdiend hadden. God heeft ons levend gemaakt en ons nu samen met Jezus een plaats gegeven in de hemelse gewesten. We zijn daar. In Jezus Christus. Want in de wereld die nog komt, wil Hij laten zien hoe geweldig goed Hij voor ons is. Hij heeft ons Jezus Christus gegeven. Want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft Hij jullie gered door jullie geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar God heeft jullie gered. Het is zijn geschenk.
Jullie zijn dus niet gered omdat jullie zelf zo goed je best deden om goede mensen te zijn. Want hij wilde niet dat jullie over je redding zouden opscheppen. Want God heeft ons gemaakt. En hij heeft ook zelf in Jezus Christus nieuwe mensen van ons gemaakt. Nu kunnen we voor hem de goede dingen doen die hij van tevoren al voor ons had bedacht. Efeze 3. 2, vanaf vers 3. Nou, wat mij helpt, wat is echt zo'n betonblok van bijbelteksten, echt zo bam. Wat helpt mij om er doorheen te gaan? Dat zijn eigenlijk drie vragen. Een plaatje kan komen, drie vragen die mij helpen om zo'n tekstgedeelte te pakken. Het eerste is dat ik altijd zeg, wat is nou Gods hart in dit gedeelte? Wat is zijn intentie? Wat zijn zijn emoties? Wat is zijn hart? Wat is het karakter, het aard in dit verhaal? Het tweede is, joh, wat is nou God, waar is hij mee bezig? Hij is de pottenbakker, hij is aan het werk, hij is aan het doen. Hij doet dingen. Welke dingen doet hij? En drie, ook een hele belangrijke, joh, wat is de verantwoordelijkheid die ik krijg? Wat geeft hij aan mij? Wat is op mijn bordje? Wat kan ik doen? Wat wordt verwacht van mij om te doen? Die drie gedeeltes helpen mij om zo'n gedeelte heel praktisch te maken. Ik hou van een praktisch geloof. Nou, als je dit gedeelte ontrafelt, kan je zeggen, wat is nou Gods hart voor ons vandaag de dag, maar ook voor de Jood, voor de Arabier, voor heel de mensheid? Nou, Gods hart in dit gedeelte, hij is vol barmhartigheid. Hij wil super graag vergeven dat hij ontzettend veel van ons houdt, dat hij geweldig goed voor ons is. Benadrukt Paulus twee keer. Echt Paulus, hè? Alles twee keer. En hij is liefdevol en goed. Dat is het intentie, zijn hart, zijn karakter. En dan Gods werk. Wat heeft hij gedaan in Christus? Nou, hij heeft ons in Christus heeft hij ons levend gemaakt. Wordt benoemd twee keer. Nieuwe mensen van ons gemaakt. Hij heeft ons verlost. Hij heeft ons gered. Hij heeft ons een nieuwe plaats gegeven in de hemelse gewesten. Twee keer benoemd. En het is een geschenk. Een slotsom. Dan onze verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid is geloof. Is te vertrouwen. En sommige mensen zeggen, ja, maar het is heel makkelijk. Jullie christenen, jullie geloven het en dan is het klaar. Nee, geloof is heilig, is kostbaar. God zegt, joh, zonder geloof kan je mij niet eens blij maken. Dus geloof, vertrouwen is iets heel, heel kostbaar, iets heel heiligs, iets heel bijzonders. Het raakt het hart van God heel diep als je hem vertrouwt. Op geloof is alles gebaseerd. En dan zegt hij ook van niet opscheppen. Niet van kijk mij eens hoe goed ik ben. Nee. En dan zegt hij heeft goede dingen voor mij, voor jou, voor ons allemaal bedacht. En volgens mij zitten daar twee kanten in. Goede dingen die hij bedacht heeft, is de algemene wil van God. God heeft voor elk gelovige bedacht dat het goed is om te bidden, om Bijbel te lezen, om dat soort dingen te doen. Dat is de algemene wil. En het mooie is, hij heeft ook een specifieke wil. Heel specifiek, wat jij kan doen, wat ik absoluut niet kan. Maar wat je buurman ook niet kan. Maar die kan weer andere dingen, de specifieke wil. Ik ben soms zo blij met broeders en zusters, dat ik denk van, ik vind het fantastisch dat jij er hart voor hebt. Dat jij er helemaal voor gaat, hoef ik het niet te doen. Ja, maar dat is de specifieke wil van God. Nou, als je kijkt naar ons leven met God en dit gedeelte, wie doet het werk? Wie is hier het hardst aan het werk in dit gedeelte? Nou, is heel duidelijk God. In andere godsdiensten zijn het vaak werkgodsdiensten, weegschaalgodsdiensten en zorgt er altijd voor onzekerheid. Van het christendom wordt wel eens gezegd, jullie zijn eigenlijk een reactiegodsdienst, een responsgodsdienst. God doet het meeste, God doet het eerste, hij neemt het initiatief, hij is zoekend, hij is jagend, hij is verlangend, hij is roepend. En onze verantwoordelijkheid is daarop reageren, in gehoorzaamheid en liefde. En waarom houdt God zoveel van ons? Waarom is hij op zoek naar ons? Wat is zijn drive? Dat is omdat hij van ons houdt, dat hij werkelijk van ons houdt, van elk mensenkind, van elk schepsel, van elk leven houdt hij. En wanneer is God dan begonnen om van jou en mij te houden? Was dat sinds je gedoopt bent? Was dat sinds je zindelijk bent? Nou, misschien dat je ouders dan ietsje meer van je zijn gaan houden. Sinds je geld bent gaan geven aan goede doelen of aan de kerk? Sinds je betrokken bent bij Connect Kerk? Nee, toen je nog vijanden was van God, voor de grondlegging der wereld, het allereerste begin, was het hart van God al vol liefde. Heb je weinig voor gedaan? Het is zijn hart, dit is zijn intentie. In Christus Jezus. Dat is fantastisch. En wat zo mooi is, vanwege het liefdesvolle hart van God, is het niet dat wij leven voor goedkeuring, maar dat we vanuit goedkeuring mogen leven. Dat we niet hoeven te vechten om vrede, maar dat we vanuit vrede mogen leven. Dat we niet leven om liefde te verdienen bij God, van oeh, heb ik nu goed gedaan bij God? Nee, maar om geliefd te zijn. We leven niet voor overwinning, we leven uit overwinning. En je komt er pas soms achter wat voor rijkdom we hebben als je omgaat met iemand die anders denkt. Mijn vrouw en ik hebben een goede vriendin, zij is zeg maar een positieve moslim. En heel vaak zegt ze van, nou, ik heb vandaag wel echt goed mijn best gedaan. En als ik straks naar huis ga, dan denk ik, dit was wel een goede dag. Want ja, ik sta toch op de weegschaal. Zo zegt zij dat. En dan denk ik, wat ben ik blij dat ik niet op die weegschaal hoef te staan. Ik kom gewoon, Heer, dank u wel voor uw liefde. En ik heb echt niet alles goed gedaan. En dank u voor genade. Wat een vrede. En ik geef wel eens dat voorbeeld van, ik hou van voetbal, van sport, van een voetballer op het voetbalveld. Laat staan dat je hoort bij een voetbalteam en je bent reserve. Ja, wie was er wel eens reserve? Ja. Jammer hè, ja, niet iedereen kan in de basis beginnen, maar laat staan, je bent reserve. En je team staat 5-0 achter. Ik noem geen clubs. Je staat 5-0 achter. En je mag als reserve speler nog een paar minuten meedoen. En je loopt warm en je komt erin. Dan denk je ook van, ja joh. We staan 5-0 achter. Een paar minuten. Het werkt niet, lukt niet. Nou ja, misschien wordt het 5-1, misschien 6-0. Berusting, het wordt niks wat. Het kan niks. We gaan toch verliezen. Het is allemaal hopeloos. Gebroken wereld. We zijn verslagen. Weet je, die... Of een instelling van laat staan dat je een voetbalwedstrijd hebt. Je mag nog 5 minuten mee doen en je team staat 2-1 achter. En je trainer zegt, kom. We halen een hele belangrijke verdediger eruit en jij gaat erin. Hup, maak die 2-2. Dan voel je druk, dan voel je stress, dan voel je spanning. Van, oh, ik moet het doen. Als ik dat ene kansje krijg, dan moet hij zitten, want ik ben erin. Heel veel stress, heel veel spanning. Ik mag geen fouten maken. Nou, sommigen beleven ook zo het leven met God. Van, het hangt allemaal van mij af. Als ik het niet doe, dan doet niemand het. Spanning, stress, druk, oververantwoordelijkheid. Maar wat als je team nou 3-0 voor staat en je hebt nog 5 minuten en die trainer zegt, kom, ook nog even genieten, doe ook even mee. Dan kan je met vrede, met plezier erin. Je denkt, misschien maak ik nog een mooie beweging, een panna, misschien een mooie assist, misschien een 4-0. En zelfs als ik het verkeerd doe als het 3-1 wordt, we winnen toch wel. Hele andere mindset. In Christus mogen we vanuit overwinning opereren. Vanuit het koninkrijk van het volbrachte werk. Het is volbracht in Jezus. We hoeven niks te bewijzen voor God. Alles is bewezen in Christus Jezus. Ik hoef mezelf niet te bewijzen aan hem. Jezus heeft alles voor mij bewezen. Dat is fantastisch. En dat is dat eerste blok wat Efeze 2 mij leert. Het tweede blok van het gedeelte. Paulus heeft Oscar vorige keer gezegd, die praat tegen Efeziërs, de heidenen, kilometers van Israël af. En dan zegt hij tegen de heidenen van, joh, jullie waren heidenen. Ver weg van God. Jullie hadden geen geschiedenis van God. Geen feesten met God. Geen verbond. Geen rechten. Geen land. Jullie hadden helemaal niks met God. Jullie waren ver weg. Jullie waren heidenen. Jullie wisten nog van toeten nog blazen. Jullie snapten er helemaal niks van. Dat is best wel confronterend als je dit zo leest. Ik kan bijna zeggen als heiden, maar heeft God dan nooit van ons heidenen gehouden, een klein beetje? Tuurlijk wel. Er zijn altijd grote uitzonderingen geweest. God had een plan met zijn volk, maar ook de andere volken waren altijd brandend in zijn hart. En twee uitzonderingen die ik zelf heel mooi vind, zijn er heel veel meer, dat God, hoewel hij natuurlijk de God is van Abraham, Isaac, Jacob, Mozes en David, dat hij uitzonderingen geeft voor de heidenen. Een van die mooie voorbeelden vind ik de legeraanvoerder van Syrië. Naaman, buitenlander, heiden, tegenstander. Hij was ziek. Hij laat zich dopen. Aantal keer. En hij wordt genezen. Vind ik een fantastisch beeld. Door die onderdompeling, buitenlander. En hij staat genezen op. Heling, als een nieuw mens. Fantastisch beeld. Een heiden die door eigenlijk een soort waterdoop gezond wordt. Een andere is een vrouw uit Libanon. Wij kennen haar als de vrouw van de weduwe van Sarfat, die geen olie meer had. En toch kwam er elke keer olie. Het raakte niet op. Er was de invloed van een profeet, die de God van Israël vertegenwoordigde. En de olie voor die Libanonse vrouw raakte niet op. Olie, een beeld van de Heilige Geest. En zij leefde het volle leven. Ze had het om uit te delen. Twee fantastische beelden, waterdoop en de doop met de Heilige Geest. Terug naar Paulus. Hij zegt dus, jongens, jullie zijn op een hele grote afstand. En dan zegt hij, maar nu zijn jullie in Jezus Christus dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Jezus heeft ons vrede gegeven door zichzelf. Hij heeft van Joden en niet-Joden één volk gemaakt. Eerst stond de wet van Mozes als een muur tussen ons in. We leefden als vijanden van elkaar. Maar hij heeft die muur weggebroken. Hoe dan? Door als mens voor ons te sterven. Nu gaat het niet langer om de wet. Die bestaat uit allerlei leefregels waar we aan moesten houden. Nu gaat het om geloof in Jezus. Zo heeft hij in zichzelf de twee soorten volken, namelijk de een met Gods wet en de ander zonder Gods wet, die twee heeft hij tot één volk gemaakt. En zo heeft hij vrede gebracht. En die twee soorten volken zijn één geworden. En heeft hij allebei tot vrienden van God gemaakt. Fantastisch. Want door zijn dood aan het kruis heeft hij een einde gemaakt aan de vijandschap. En Jezus kwam vrede brengen aan jullie, die ver weg van God waren. Dus de niet-Joden. En de mensen die dichtbij God waren, de Joden. Want dankzij hem kunnen we allebei door één geest dichtbij de Vader komen. Geweldig. En dan stel ik me weer die drie vragen. Wat is Gods hart? Waar is hij mee bezig? En wat is mijn verantwoordelijkheid? Nou, Gods hart is hier duidelijk een hart van vrede, van shalom. Een God van nabijheid, van dichtbij. Niet van ver weg, nee, van nabij. En zijn hart van harmonie. Voel je het hart van God? Dit is niet van, oh ja, zo denkt God erover. Hier voel ik, net zoals ik het zo mooi vond, net voelde je die emotie, het hart van Marcel erachter toen die bad. Ik voelde van, dit is niet, oh ja, dit hebben we even gezegd van, oh ja, Marcel doet dit nog eventjes, want dat hebben we zo bedacht. Nee, je voelde de intentie, je voelde dat zijn hart bij betrokken is. Fantastisch, hartstikke mooi. Maar ook hier zie je Gods hart voor vrede. En de harmonie tussen de Joden en de niet-Joden. Wat is dan Gods werk? Wat is hij aan het doen in dit gedeelte? Nou, hij heeft de muur weggebroken. En daardoor kunnen we dichtbij komen door zijn bloed. Wordt twee keer genoemd. Hij heeft een einde gemaakt aan vijandschap. Hij heeft ons vrede gegeven, driemaal. Hij heeft van de niet-Joden en de Joden heeft hij één volk gemaakt. Hij heeft ze tot een eenheid gemaakt. Hij heeft ze tot vrienden gemaakt. Hij is voor ons gestorven. En wat hij heeft gedaan voor ons, is dat we dicht bij de Vader mogen komen door de Heilige Geest. Fantastisch. En Oscar zei vorige week al hartstikke mooi van, Israël is onze oudste broer. Daarmee zeggen we natuurlijk niet dat ze alles goed doen. Absoluut niet. Maar ze zijn wel heel belangrijk en speciaal in de ogen van God. En wij zijn geënt op hem. We zijn verwant. We zijn verbonden met hun. En deze week kreeg ik best veel vragen van mensen van, Kors, hoe moet ik nou denken? Hoe moet ik voelen? Wat gaat er gebeuren? Hoe moet ik bidden? Nou, een aantal dingen. Bid voor de vrede van Jeruzalem en de omgeving is een Bijbelse opdracht. Maak Joden tot jaloersheid. En wat ik vaak doe is om te bidden dat God zichzelf openbaart. We weten dat moslims openstaan voor het bovennatuurlijke. Ik ken heel veel getuigenissen van moslims die bijzondere dromen hebben gehad over Jezus, over Yeshua. En daardoor tot geloof zijn gekomen. Zelfs dat ze een droom hebben gehad en ze zijn genezen van fysieke kwalen. Doordat God zich openbaart. En wat mij helpt, omdat ik echt niet weet soms, wat moet ik bidden voor deze situatie? Wat ben ik blij dat ik er in zekere zin geen verantwoordelijkheid voor draag. Maar ik ben wel verantwoordelijk, want wat ik mag bidden van Heer, openbaar uzelf als Jezus, als koning, aan de Hamas-strijders. Weet je, u deed het ooit bij Paulus. U kunt het opnieuw. Weet je, aan de leiders die invloed hebben in de hoge top van Israël. Openbaar uzelf Jezus, laat uzelf zien. Ja, fantastisch om dat te mogen bidden, dat te kunnen bidden. Weer terug naar het tekstgedeelte. Wat is onze verantwoordelijkheid in het gedeelte? Natuurlijk te bidden, refereren aan andere bijbelteksten. En dan opnieuw doet hij een oproep aan geloof. Geloof is zo belangrijk. Het is zo belangrijk dat we met elkaar groeien in geloof. Dat geloof, dat je denkt van dit is mijn overtuiging, dit weet ik zeker, mag groeien naar ervaringsgeloof. Dat het niet een ervaring is van iemand anders, maar dat het een persoonlijke ervaring wordt. En als het ervaringsgeloof wordt, dan gaat dat ook leiden tot identiteitsgeloof, tot identiteitsbevestigingsgeloof. Als dat niet gebeurt, dan blijft het ver weg. Dan blijft het bijna een soort religie, iets op een afstand. Om een voorbeeld te geven, jaren geleden begeleidde ik een verslaafde en, uit een grote stad. En die kwam bij onze kliniek om afgekikt te worden van zijn alcoholverslaving, drugsverslaving en allerlei andere problemen. En ik was zijn coach en hij noemde zichzelf echt de koning van de tasjesrollen. Hij zegt, zoals Michael Jordan was van basketballen en Messi van het voetballen, zo ben ik echt de koning van de tasjesrollen. Dat vertelde hij ook iedereen, dat was zijn getuigenis, dat was identiteit, was hij trots op. Liet hij af en toe ook zien van, hop, dan had hij weer iets gestolen van een andere verslaafde, heel toestand. Weet je, daar was hij trots op, dat was zijn identiteit. Nou, ik met hem over God praten, met mijn collega's, uiteindelijk ging hij geloven. Kwam hij tot geloof, verder gediscipeld, alfacursus, alles netjes. En toch had hij heel vaak zoiets kors. Ik ben toch bang dat ik me laat inluizen door jou. En dat het allemaal nep is en dat het niet waar is. En als ik straks weer op mezelf woon, dat het allemaal een fake wereld is. Waar ik in ben beland met die gekke bubbel van jou. En dat het allemaal nep is. Ik wil het van binnen een keertje merken dat het echt is. Ik zeg, ja, maar je hebt toch wat gemerkt? Ja, maar echt. En toen, na een paar maanden, ging hij op verlof. Mocht hij een paar dagen op verlof. En toen kwam hij terug en zei hij, Cors, wat ik nou heb meegemaakt, echt bizar. Ik zeg, nou, vertel. En hij zei, ik was in volgens mij een stad in Nederland. En hij was bij de stoplicht aan het wachten, netjes voor het rode. Nou, dat is al heel wat voor hem. Hij zegt, er stond een oud vrouwtje naast me. En die vroeg aan mij van, meneer, wilt u mij helpen oversteken? En dat mevrouwtje was best wel chic gekleed en rook ook heel lekker, zei hij. En zeg, ik heb dat vrouwtje meegeholpen naar de overkant. En ik zei nog tegen dat vrouwtje, mevrouw, fijne dag. Hij zegt, toen liep dat vrouwtje weg en opeens besefte ik, hey, die vrouw had dat tas open. Ik had van alles kunnen rippen. Ik had van alles kunnen jatten. Anders had ik al binnen, vroeger, zei hij, voordat ik jou een club leerde kennen, had ik de helft al eruit gepakt voordat ik tegen die vrouw zei, ja, ik ga u helpen. En nu, ik was echt bezorgd om dat oude vrouwtje naar de overkant te helpen. Ik wou echt van, hij zegt, wat is er in, hij zegt, ik vond het gewoon eng. Ik vond het gewoon eng wat er gebeurde. Een deel van mij wat ik altijd deed, wat zo normaal was, is gewoon weg. Wat hebben jullie met mij gedaan? Wat is dit? Ik heb haar gewoon niet geript. Ik heb haar een grote kans heb ik laten liggen. Ik zeg, dat klinkt alsof je een nieuwe mens bent. Verrek, dat is er gebeurd. En dat was voor hem. Geloof werd een ervaring. Werd een identiteitservaring. En weet je wat zo mooi is? Weken later begon hij af en toe te twijfelen. En begon de alcohol en de drugs weer te trekken. En dan ging ik weer terug naar dit. Van, weet je nog? Niemand was er omheen. Hè? Ik was daar niet. Je hoeft het niet voor mij te doen en ook niet voor iemand anders. Zelf zei hij, ik ga dat vrouwtje helpen. En het gaf je vreugde en blijdschap. Zei hij, oh ja. En die ervaring hielp hem. En ik denk, als hij die ervaring niet had gehad, was er een kans dat hij langzaam ging wegglijden van het geloven. Zeg, ja, ik geloof zo hard, ik wil zo graag vertrouwen, maar ik merk niks. Soms is het zo goed om te ervaren dat God levend in je is. Gaan we naar het derde blok, het laatste blokje. En zegt Paulus opnieuw, jongens, jullie waren vreemdelingen en bijwoners. Hij wrijft het erin. Maar nu horen jullie bij het volk van God en bij het gezin van God. Jullie staan stevig in geloof, zoals een gebouw stevig staat op een goed fundament. Het fundament van jullie geloof is door de boodschappers van God en de profeten gelegd. En Jezus Christus is de belangrijkste bouwsteen van het hele gebouw. Door hem zit het gebouw stevig in elkaar. Wij zijn de bouwstenen. Hij geeft ieder van ons de juiste plaats. Zo worden we met elkaar een tempel voor de Heer. Ook jullie zijn bouwstenen in deze tempel waarin God met zijn geest woont. Valt het jullie op, die collectieve woorden die Paulus gebruikt? Een volk, een gezin, een tempel, samen, met elkaar. Kijk, geloof is iets heel persoonlijks, iets heel erg dicht bij je hart. Maar het is nooit individueel, het is nooit egoïstisch wat dat betreft. Het is nooit alleen jij. Het is samen, persoonlijk. Ja, dat is mooi. En wat is de bouwsteen die het belangrijkste is in dit gebouw? Dat is Jezus zelf. Hij is de belangrijkste bouwsteen. En in hem zijn we goedgekeurd en hij heeft voor ons aan het kruis gewerkt. En wat zo mooi is van, wij leven in het land van genade, in het koninkrijk van genade. En daarin bestaat geen werkheiligheid. We hoeven niet te werken voor heiligheid, nee. Wel dankbaarheid. En vanuit die dankbaarheid groeit dienstbaarheid. Het is niet dat we heel lui, laks, gemakzuchtig zijn, nee. Werkheiligheid hoort niet bij het koninkrijk van God, maar wel dankbaarheid. En vanuit die dankbaarheid groeit een leven van dienstbaarheid. Tot slot, de slotsom. En misschien denk je nou van, wat kan ik met deze preek? Nou, misschien heb je ook wel soms het gevoel, God denkt over mij toch stiekem, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg. Ik moet toch wel werken, ik moet toch wel presteren. Ja, het is genade, maar ik moet toch ook wel keihard mijn best doen, want ja, anders. Weet je, in God, in Christus ben je goed genoeg en mag je zijn bij de Vader. En ik moest denken aan, misschien heb je dat wel eens gezien, zo'n gevangenis vroeger, dat zo'n gevangenispersoon, zo'n gevangene, die had zo'n kegel aan zijn been. Ken je dat? Met zo'n ijzeren ketting en zo'n kegel. Zo'n zware, lode last. En als hij gewoon ernaast stond, had hij daar helemaal geen last van. Had hij het misschien niet eens door dat hij vastgeketend zat. Dat zo'n bal aan zijn voet zat. Had hij niet eens door. Had hij niet eens door. Maar als hij in beweging kwam, weet ik veel, hij wou naar de deur of ergens anders heen. Dan opeens merkte hij, als hij in beweging kwam, hé, die grote kegel zit aan mijn voet. En voelde hij die spanning van, ik wil naar rechts, ik wil naar links, maar het kan niet. Ik zit geketend. Ik zit vast. Ik wil bewegen. Ik wil daarheen, maar ik ben niet vrij. Waarom? Die kegel houdt mij vast. En kost het heel veel energie, heel veel kracht, heel veel moeite om in beweging te komen. Waarom? Omdat die lode last hield hem tegen. En dan, op een gegeven moment was er dus die spanning op die lijn. Dat hij daarin wou, maar dat hij die ketting en die schuurde aan zijn enkel. Ja? Zelfs misschien tot bloedend toe. Dat hij in beweging wou, maar elke keer hield die kegel hem tegen. Ken je? En misschien is dat ook wel iets wat jij in je leven hebt. Dat je zegt van, ik wil graag in beweging. Ik weet dat er meer vrijheid is. Ik weet dat er meer kracht is. Ik weet dat God meer voor mij heeft weggelegd. Ik wil meer vrijmoedigheid. Ik wil meer van de power van God in mijn leven zien, maar het is die ketting die me tegenhoudt. Nou, die ketting kan uit verschillende elementen bestaan, maar één van die elementen is van, ik ben toch niet goed genoeg. Ik ben toch niet goed genoeg. En misschien is dat de projectie vanuit het verleden. Misschien is het dat je het ook wel projecteert op anderen. En God zegt, je bent goed genoeg in Christus. Jij bent de nieuwe mens. En misschien projecteer je het op leiders, op vrienden. Van ja, zij vinden ook dat ik niet goed genoeg ben. Ze vinden dat helemaal niet. Ze vinden je geweldig, ze vinden je fantastisch. Het is die oude memories. En God zegt, van in Christus, ben je goed genoeg. Je bent een nieuw mens. Je bent een nieuw mens. Ontvang mijn vrede. Ontvang mijn shalom. Je hoeft niet in die werkheiliging te doen. Want als je in die werkheiliging gaat, dan is het eigenlijk van, ja, het is niet volbracht. Je mag komen in dat land van genade, land van vrede, van ontspanning. En dan ga je Gods liefde, zijn onvoorwaardelijke liefde zonder werken ontvangen. En van daaruit wil je hem gaan dienen. Wil je hem gaan zijn koninkrijk meebouwen. Want zeg je, dit koninkrijk is zo mooi. Dit is zo heilig, dit is puur, dit is fantastisch. Het koninkrijk wat wij hebben met Jezus als koning is zo geweldig. Ja, daar kan ik niet... Ik wil niet op mijn handen blijven zitten. Dat wil ik bouwen. Dat wil ik laten groeien. Dan ga je meedoen. Niet omdat je denkt, ik scoor extra punten. Nee, het is die liefde die je drinkt. Nou ja. Ik wil je gaan vragen om te gaan staan. Dan wil ik voor je bidden. Vader, dank u wel voor uw geweldige goedheid. Dat we nieuwe mensen zijn in Christus Jezus. En dat we mogen leven in vrijheid. Dat we mogen leven in uw vrede. Heer, dank u wel. Wat een geweldig goede God bent u. Dank u wel, Jezus, dat u alles heeft gedaan aan het kruis. Alles heeft volbracht. Dat het werk volkomen is en af. En dat we nu mogen leven met de Vader. En de Vader mogen reflecteren. En de Vader mogen weer spiegelen. Vader, ik bid voor een ieder die zich herkent. Van ja, ik voel als het ware die ijzeren, lode bal die mij tegenhoudt. Vader, u bent een God van vrijheid. We bidden voor vrijheid. Voor een proces van vrijheid. En soms is het plotseling. Soms is het dat plotselingen, die quickfit die God doet. Van vrijheid. En soms is dat God je wil meenemen in een proces. Stap voor stap. Om te komen in meer vrijheid. Vader, maar ik geloof dat vandaag een dag is van een begin van meer vrijheid. Voor een ieder van ons. Ook voor de mensen thuis. Die nu of later meekijken. Ik wil je zegenen met de geweldige vrijheid die is in Christus Jezus. Vrijheid is ons erfdeel. Vrijheid is betaald. En vrijheid is in Christus. Amen.